In de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 110e psalm het eerste en het tweede vers. Dus heeft de Heer tot mijn en Heer gesproken, en uit Sion zal de Heer uw scepter zenden. 1 en 2 van psalm 110. Laten wij het woord des Heren lezen uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs, dan van het 15e hoofdstuk, en dan zullen we de versen 12 tot en met 28 lezen. 1 Korinthe 15 vanaf het 12e tot en met het 28e vers. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we dan uit de 16e psalm, het derde vers, psalm 16, het derde vers, getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Indien u Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel. En ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods, want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft. Die hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een mens. Want gelijk ze allen in Adam sterven, alzo zullen ze ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar een iegelijk in zijn orde, de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. Daarna zal het einde zijn, wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal hebben overgegeven, wanneer hij zal teniet gedaan hebben alle heerschappij en alle macht en kracht, want hij moet als koning heersen totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Want hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen, doch wanneer hij zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar dat hij uitgenomen wordt die hem alle dingen onderworpen heeft. En wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen worden, dien die hem alle dingen onderworpen heeft. Opdat God zij alles in allen. Gemeente, wij doen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, we slaan vanavond nog een keer de 48e zondag van onze Heidelbergse catechismus op. Voor de derde en vanavond ook voor de laatste keer deze zondag, waarin het gaat over de bede Uw koninkrijk komen. We hebben met elkaar dat antwoord op de vraag welke is de tweede bede al een paar keer gelezen, maar het lijkt me goed om dat vanavond toch nog weer in zijn geheel te doen. Dat is: regeer ons alzo door uw woord en uw geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Bewaar en vermeerder uw kerk. Verstoor de werken des duivels en alle geweld dat zich tegen u verheft. mitsgaat als alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden, totdat de volkomenheid van uw rijk komen, waarin gij alles zult zijn in allen. En u begrijpt, het zijn met name die laatste woorden die vanavond onze aandacht vragen. Totdat de volkomenheid van uw rijk komen, waarin gij alles zult zijn in allen. Laten we samen bidden. Heren, we mogen uw heilig aangezicht ook vanavond weer zoeken en uw naam, uw heilige naam, in ons gebed aanroepen. Wij willen u erkennen en dankzeggen dat u ons die mogelijkheid nog altijd laat. En dat we nog altijd mogen weten, Heren, dat er een troon in de hemel staat die gij zelf de troon der genade noemt. En dat er ten aanzien van die troon ook gezegd wordt, laten wij toegaan tot die troon, om daar barmhartigheid te verkrijgen en daar hulp te ontvangen. Heren, wat is dat een wonder. Als het evangelie ons niet meer zou zeggen dan dat, dan zou dat al een wonder zijn, dat er een troon van genade is. Want het laatste, het allerlaatste wat een zondaar verdiend heeft, dat is toch genade. Het laatste wat hij zich kan indenken, dat is dat u hem permissie geeft om in het gebed tot u te naderen, om u zijn noden bekend te maken en zijn wensen, zijn begeerten uit te spreken. Heren, als we kregen wat we verdiend hadden en hebben door onze zonde, als u ons geven zou overeenkomstig wat wij u gegeven hebben, dan was er geen sprake van een genadetroon. Dan was er alleen maar van recht, van onkreukbaar recht sprake. En dan zou op grond van dat recht ons niet anders wachten dan uw veroordelend woord. En zeker geen genadewoord. En zeker geen vervulling van onze noden. En zeker geen vergeving van onze zonden. Maar het heeft u behaagd om uzelf te openbaren als een genade God. En dat is een openbaring die inderdaad gegrond is, die een fundament heeft. Heeft u behaagd, Heere, om uzelf te openbaren als een God die schuldigen vergeeft en die verlorenen redt? En dat is ook weer een openbaring, een evangelie dat gefundeerd is, dat staat op het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus, de zaligmaker die zo'n bange weg, zo'n bittere weg van lijden gegaan is en die het alles volbracht heeft en die door al die noden en ellenden heen geworsteld is totdat hij het zeggen kon, het is volbracht. Heren, we erkennen uw genade en uw ontferming die uit dit alles ook blijkt. U hebt waarlijk er uw werk van gemaakt om zondaren te redden. U geeft ze niet alleen maar wat adviezen, dat kunnen we bij elke godsdienst nog horen. Maar het evangelie verkondigt ons dat gij die verloren mens achterna zijt gegaan. En dat u hem niet alleen maar raadgevingen geeft, maar dat u hem verlost uit het verderf. Door zelf onder hem te komen in de Heere Jezus Christus. En door hem zo uit die ruisende kuilen, uit dat modderig slijk op te halen. Heren, we danken u voor het evangelie dat van deze dingen spreekt. We erkennen uw goedheid dat we het niet hoeven te doen met menselijke wijsheid. Met wat mensen in hun beste ogenblikken misschien hebben gedacht of gezegd. Maar dat wij terug mogen vallen op een betrouwbaar en een waarachtig getuigenis dat uit uw lippen is uitgegaan en dat vast en onverbroken is. We hoeven elkaar nu ook niets wijs te maken en we hoeven ook niet bevreesd te worden dat ons iets wijs gemaakt wordt, wat uiteindelijk toch niet bestaat. Want gij zegt het, Heere, dat er bij uw genade en veel vergeving is. Gij zegt dat gij uw zoon gegeven hebt en dat hij zich tot in de dood vernederd heeft om zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. En nu gaat het erom, heren, dat wij dat evangelie leren geloven met ons hart. Dat we het maar niet alleen toestemmen met ons verstand, maar dat we het geloven met een waarachtig geloof. Een door u zelf gewerkt geloof. Dat we het geloven inderdaad met ons hart. En dat dat woord, dat evangelie, dat van zulke blijde dingen spreekt, nu in ons leven een kracht tot zaligheid mag worden en steeds weer zijn. Dat is toch uiteindelijk waar het om gaat, heren. En daartoe laat u de prediking uitgaan. En daartoe zendt ge uw geest, opdat dit bewerkt zou worden. Heren, mogen wij u bidden, laat uw geest de prediking van vanavond dan ook gebruiken. Laat om te beginnen uw geest de prediking zuiver doen zijn. De vertolking van de schriften en niet anders. En laat vervolgens uw Heilige Geest onze harten er ook voor openzetten. Om dat woord in te dragen in onze harten. En om het daar dienstbaar en krachtig te doen zijn. Tot de komst van uw koninkrijk in ons leven. En tot de vestiging van uw troon in ons hart. En tot de gewillige onderwerping van onze kant aan u en aan uw zalige dienst. We mogen opnieuw met elkaar nadenken over wat gij uw kerk leerde bidden, Heere Jezus, toen u ze die beden op de lippen legde, uw koninkrijk komen. En als we aan de hand van wat ons leerboek daarover zegt, op grond van het heilig woord dat gij gegeven hebt vanavond, ook over de volkomenheid van dat rijk, de definitieve komst van dat rijk mogen nadenken, waarin dat geweldige werkelijkheid gaat worden, dat gij alles zult zijn, in allen, verlicht ons verstand dan, opdat we er iets van verstaan mogen. En vernieuw ons hart, Heere, opdat ons hart er begeerte naar mag krijgen, heilig heimwee naar mag kennen. En wilt ge door uw genade ook dit woord zo toepassen in ons leven, dat het ons leven mag beheersen. Dat we het vanaf deze zondag ook mee mogen nemen naar de dagen van de week die voor ons liggen. En dat het ons zo mag beïnvloeden en zo mag regeren en zo mag bezighouden, dat ons hart mag zijn afgestemd op die toekomst die gij weggelegd hebt en straks openbaren zult aan allen die u lief hebben en die uw verschijning, Heere Jezus, hebben lief gehad. Heere, onderwijst u ons dan in deze dingen en laat ons verstand dat van nature verduisterd is door uw Heilige Geest verlicht mogen worden. Geef te spreken naar de zin en mening van uw geest. Geef oren om te luisteren. Laat niets de loop van uw woord tegenstaan. Laat de vorst der duisternis geen resultaat mogen hebben op datgene wat hij van plan is. En wat hij met deze kerkdienst doen zal. Hij zal hem willen verstoren. Hij zal ieder die in de kerk zit of die aan de kerktelefoon meeluistert op de een of andere manier met andere dingen proberen bezig te houden om onze aandacht maar af te trekken van uw woord. En als we er wel met onze aandacht bij zijn, dan zal hij toch nog weer op een andere manier proberen om het effect van uw woord te neutraliseren, zodat het ons uiteindelijk ook dezelfde laat. Laat de vorst de duisternis niet toe, heren, om ons op welke wijze dan ook hinder te doen. Gedenk gij ons allen. Zegen uw woord waar het vandaag ook mag worden gebracht. Wilt u uw koninkrijk inderdaad uitbreiden, heren, door er ook vandaag nog velen toe te brengen, die gij voegt bij het getal dat uw naam alreeds vrezen mag. Wilt u uw kerk ook bewaren, te midden van alles wat er tegen haar oprijst en alles wat er aan gevaar haar omringt. Waar we vorige week met elkaar over nadachten. Ook tegen al die listige aanslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden. Want er is zoveel dat ons het woord zoekt te ontnemen. En de duivel is zo listig en zijn plannen zijn zo veelvuldig. Heere, wilt u uw kerk bewaren? Bewaar haar als de appel van het oog. En wil haar met uw vleugelen dekken. Heere, wilt gij ook daar zijn waar vervolging is. En verdrukking. En korting op de rechten die een mens in een welgeordende staat heeft. Het recht om u te belijden. Heere, is dat niet een recht dat een mens heeft en dient te hebben om u de Heere te zoeken. Zoals ze geweten dat ingeeft, zoals u dat in uw woord aanwijst. Om u de Heere te dienen naar uitwijzen van het evangelie. En u weet, er zijn er die dat niet mogen. Die daarin inderdaad belemmerd worden. Heere, wil ook die vervolging, die boycott en alles wat op vervolging lijkt te wijzen, genadig intomen. En uw naam heerlijk maken, ook daarin. Dat ge uw volk beschermt en bewaart. Zegen gij ons. We hebben er geen recht op, Heere. We moeten het u belijden dat alles wat wij gedaan hebben genoegzaam tegen ons getuigt. En dat u het ons alles zou kunnen onthouden wat we voor tijd en eeuwigheid zo nodig hebben. Wilt u niettemin nog in ontferming aan ons denken. En ondanks onze zonden toch nog op ons neerzien in genade. En laat zo uw woord hier en alom zijn rijke, heerlijke werking mogen hebben. Opdat er nu al iets van zichtbaar mag worden. Dat gij alles zult zijn. En in allen om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 68ste psalm het eerste en het tweede vers. De Heer zal opstaan tot de strijd en het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. 1 en 2 van 68. De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede voor de bouwkas.
Thank you.
gemeente, even in een enkel woord wat we tot nog toe aan de hand van zondag 48, vraag en antwoord 123 ten aanzien van de bede uw koninkrijk komen hebben gezien. We hebben erbij stilgestaan dat onze catechismus bij de verklaring van deze bede inzet bij het hele persoonlijke. Immers het eerste gedeelte van antwoord 123 luidt: regeer ons al zo door uw woord en geest, dat we ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Dat is toch wel heel persoonlijk, dit gebed. Daarnaast breidt onze catechismus het uit tot het hele terrein van de kerk. Bewaar en vermeerder uw kerk. En dat wordt, dat speciaal, dat bewaren, wordt dan in de volgende zin nog weer toegespitst op het bewaren tegen alle gevaren waar die kerk aan bloot staat, waar de duivel achter zit. Vandaar de bede dat de Heere al de werken van de duivel zal willen verstoren en al het geweld dat zich tegen God verzet en dus ook tegen de kerk verzet. En dat de Heere bijzonder ook al die boze raadslagen die tegen zijn heilig woord bedacht worden, en dat zijn er nogal wat, wil verijdelen. En dan komen we bij het slot van dit antwoord en daar wordt de blik naar de toekomst gericht. Totdat de volkomenheid van uw rijk zal komen. En als die volkomenheid van het rijk des Heren zal komen, dan zal God alles zijn. En in allen. Nu, dat laatste, dat is dus inderdaad toekomst. De bede uw koninkrijk komen heeft dus niet alleen te maken met het heden voor ons persoonlijk en voor de uitbreiding van de kerk en voor de bewaring van de kerk, maar die bede heeft ook te maken met de komst van het rijk in volmaaktheid. Het is dus ook een toekomstgericht gebed. En we zullen zien dat eigenlijk de toespitsing van de bede uw koninkrijk komen in het persoonlijk leven van de ware gelovige moet gaan worden: kom, Heere Jezus, ja, kom haastiglijk. Een gebed om de wederkomst dus. U hebt waarschijnlijk wel eens gehoord dat er een sprekend beeld gebruikt werd als het gaat over het werk van de Heere Jezus nu en straks. En dan denk ik, en dat zal u ongetwijfeld al eens eerder voorgesteld zijn, misschien heb ik het zelf al wel eens gedaan, anders een andere predikant wel eens. Het beeld van 6 juni 1944 en 5 mei 1945. Dat waren twee hele belangrijke dagen in de periode van de Tweede Wereldoorlog. 6-6-44, dat was die day. Decision Day, dat was de dag van de invasie in Normandië. Toen vanuit Engeland de geallieerde troepen een inval deden in het fort Europa. En toen ze er een bres in sloegen. En toen ze vaste voet aan grond kregen in het territorium waar Hitler, Nazi-Duitsland, de baas was. Daarmee was de beslissing geforceerd. Daarmee was de eerste duidelijke overwinning op de Duitsers behaald. Maar de definitieve overwinning op het Rijk van Hitler duurde nog bijna een jaar voordat 5 mei 1945 aanbrak. V-Day, zoals dat dan heet, Victory Day, de dag van de overwinning, de laatste, de definitieve. Nou, daarmee is inderdaad ook een beeld gegeven van hoe het met het werk van de Heer Jezus is. Daar is ook Decision Day geweest. De dag waarop de beslissing in de strijd gevallen is. En dat is de dag van Golgotha geweest. De dag waarop de Heer Jezus de kop van de slang heeft vermorzeld. Maar daarmee is nog het rijk van de slang niet uit. En daarmee is al de macht van de slang nog niet gebroken. De beslissing is wel gevallen. Jezus weet dat, de duivel weet het ook. En de kerk mag het ook weten. En uit die overtuiging, uit die geloofsovertuiging mag ze leven. Al maakt de duivel het haar in de periode tot nog toe en naar de toekomst toe nog zo moeilijk. Want de laatste slag moet nog wel geslagen worden. Het Rijk Gods is gekomen. Maar het moet ook nog komen. En dan in volmaaktheid. Zodat het hele rijk van de boze zal worden verbroken. En er van hem en van zijn macht ook niets meer overblijft. Wel nu in die tussentijd. En u weet dat in het oorlogsjaar 44-45 ook de hongerwinter viel. Al was de beslissing al gevallen, de laatste slag moest nog plaatsvinden. En voordat dat laatste gebeurde, was het heel bang. En heel benauwd voor de onderworpen volkeren van Europa. En in die tussentijd, tussen die ene dag waarop de beslissing principieel gevallen is, en die dag waarop de beslissing definitief valt, in die tussentijd leeft de kerk. En maakt ze haar hongerwinter mee. En haar vervolgingen. En haar benauwdheden. En haar angst. En haar verdrukking. Maar ze mag weten dat het komt. En ze mag bidden. Uw koninkrijk komen, o Heer. In zijn volmaaktheid. Waarin gij een einde maakt aan wat we nu allemaal hebben te verduren. En wat uw kerk hier op aarde allemaal heeft te lijden. En die wetenschap dat hij komt en dat het koninkrijk straks in volmaaktheid komt. Mag dan de kerk doen uitzien. Mag dan de kerk doen verlangen. Maar zal de wandel en het leven van de kerk ook moeten stempelen. Enerzijds het leven van het vreemdelingschap. En anderzijds het verlangen van de bruidskerk. Kom, Heere Jezus. Want zoals het nu is, kan het niet blijven. Dat is duidelijk. Zoals het nu is, kan het niet blijven. Satan is dan in beginsel overwonnen. En de Heere Jezus heeft terecht gezegd. En dat heeft niet alleen hij gezegd, maar dat heeft zijn vader ook met tekenen en wonderen betuigd. En met name in het feit dat hij zijn zoon opgewekt heeft uit de doden. Dat het werk volbracht is. En dat betekent de schuld is betaald. Dat betekent ook de zonde is verzoend. Dat betekent ook aan het recht Gods is genoegdoening gegeven. Dat betekent ook het rijk van de boze is verslagen. Dat zit allemaal in dat het is volbracht. En niet alleen is het volbracht, maar op grond van dat volbrachte werk heeft de Vader toen ook zijn geest gezonden. En die geest is bezig, Christus door zijn geest is bezig om zich een gemeente te vergaderen. En er worden mensen aan Satans macht ontrukt. En er gaan mensen over uit de duisternis in het koninkrijk van het licht. En er wordt een volk vergaderd dat de Heere door zijn heilige geest zo bearbeidt dat ze de Heere gaan vrezen en liefhebben. De Heere laat zijn werk niet varen. Dat is tot nog toe allemaal gebleken. Dat is tot nog toe allemaal gebeurd. En toch kan het niet blijven zoals het is. Want dit is toch nog de bedeling waarin er zoveel tegen dat werk van de Heere Jezus opkomt. En waarin er zoveel verzet tegen het werk van de Heilige Geest is. Dit is dan wel de tijd waarin de Heere mag gaan regeren. Hij heeft immers een plaats gekregen bij zijn hemelvaart aan de rechterhand van zijn vader in zijn koninkrijk. Maar hij regeert zoals Psalm 110 zegt tot nog toe in het midden van zijn vijanden. Er zijn er dus die zich altijd nog tegen hem verzetten en dat verzet met hand en tand volhouden. Er zijn er nog die altijd doorgaan met de eer van de Heere te krenken. Er is nog altijd die mentaliteit in deze wereld waar de tweede psalm al van getuigt. Laat ons hun banden verbreken en hun touwen van ons werpen. Er is nog zoveel waardoor de eer van de Heere verduisterd wordt en waardoor de koning der koningen zijn rechten niet ontvangt. Dat kan zo niet blijven. Dan zou de overwinning van de Heere Jezus geen volmaakte overwinning zijn. En dan zou het toch nog allemaal niet in orde komen wat er door de zonde verwoest en vernietigd is. Als er vijanden blijven, stel dat er altijd vijanden zouden blijven. Stel dat er altijd verzet tegen de heerschappij van Christus zou zijn. Dat hij altijd de strijd moest aanbinden. Stel dat er altijd nog machten en krachten op de been zouden zijn in ons eigen hart en in de wereld die zich aan Christus macht niet willen onderwerpen. Dan krijgt hij nooit de eer die hij waard is. En de positie die hij verdiend heeft. Daarom, het zal zo ook niet blijven. Het kan zo niet blijven, maar het zal zo ook niet blijven. Want u kunt er zeker van zijn dat de Heere nooit half werk doet. En dat de Heere er zich ook niet tevreden mee stelt als er hier en daar eens een mens bekeerd wordt. Dat is groot. Als zondaren tot God bekeerd worden. En als mensen gerukt worden uit Satans macht. En als de Heere zijn vrezen in een mensenhart plant. Dat is een wonder van genade. Overal waar het gebeurt. En altijd weer als het gebeurt. Maar daar is de Heere niet tevreden mee. Met dat alleen. Terwijl er ook nog zoveel aan hem voorbij leven. Nee, de Heere streeft ernaar en hij zal dat ook bereiken dat de ganse aarde onder zijn bestuur valt. Dat alle knie zich voor hem buigen zal. En dat dat woord waar wordt wat de profeet Jesaja gesproken heeft, dat de aarde vol zal zijn. Vol! Van de kennis des Heren, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Dat wil zeggen, als de wateren de bodem der zee bedekken, dan is er geen vierkante centimeter onbedekt. En zo zal de aarde bedekt zijn met de kennis des Heren. En zolang dat nog niet bereikt is, blijft de Heere aan het werk. Totdat al zijn vijanden verslagen zijn. Op welke manier dan ook, daar kom ik straks op terug. En totdat dat woord geschieden zal, wat we in 1 Korinthe 15 gelezen hebben. Dat God zal zijn alles en in allen. Ja, dat staat dus in onze catechismus. En onze catechismus heeft die woorden gehaald uit 1 Korinthe 15. Uit dat hoofdstuk waarin de apostel Paulus dus bezig is om aan te beginnen te bewijzen dat de Heer Jezus wel waarlijk is opgestaan. En de consequenties daar ook van laat zien. De opgestane zaligmaker, de eerstelingen die uit de doden opgewekt is, die is nu verhoogd en verheerlijkt aan de rechterhand van zijn Vader. En dat is ook nog het eindpunt niet. Alle dingen zijn hem onderworpen, maar er komt straks een moment, en ik zal daar niet al te ver op ingaan, al zou dat de moeite wel waard zijn, maar er komt straks een moment dat de Zoon zichzelf ook zal gaan onderwerpen aan de Vader. En dat hij het koninkrijk dat hij gekregen heeft, waarover hij regeren mag, dat koninkrijk der hemelen, dat hij dat terug zal geven aan zijn Vader. Wat betekent dat allemaal? Laat ik er dit van zeggen. Dan is het niet meer nodig vanaf dat moment tot in alle eeuwigheid. Dan is het niet meer nodig dat de Heer Jezus borg en middelaar van zijn kerk zal zijn. Dan is dat werk, voor zover dat op aarde volbracht was, is het al klaar. Maar voor zover hij het in de hemel moest voortzetten, is het dan ook klaar. Dan is dat werk helemaal volbracht. En dan zal God alles zijn. En in allen. Maar tot op dat moment is dat woord nog niet vervuld. Ik zei het u al, ik hoef het niet weer te herhalen. We leven nu in een periode dat de Heer Jezus nog altijd strijd heeft te voeren. We leven nu in de periode dat we met hartelijke verzuchtingen de Heere keer op keer moeten bidden. Heere, bewaar uw kerk toch. En vermeerder uw kerk toch. En verstoor al die listen die tegen uw werk bedacht worden. En breek al dat verzet dat tegen u zich manifesteert. De Heere moet nu nog opstaan tot de strijd. En moet nu nog keer op keer zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid, doen zuchten. En nog altijd is die dag niet aangebroken dat het vrome volk in God vreugd zal huppelen van zielenvreugd. Omdat ze hun wens, ook die wens van de doorbraak, van de volkomenheid van het Rijk hebben verkregen. En God mogen zien als alles en in allen. Nee, zover is het nog niet. Christus moet nog strijd voeren. Hij moet zijn vijanden nog te keer gaan. En dat doet hij. Dat doet hij op twee manieren. Dat doet hij soms door ze te verpletteren. Dat doet hij soms zoals een pottenbakker vaatwerk dat niet naar zijn zin is, dat niet deugt, in zijn ogen vermorzelt, verbreekt, verbrijzelt. En dan ligt alles aan scherven. Dat doet de Heere Jezus. Daar zijn voorbeelden van. De geschiedenis laat dat zien. Dat er een moment kan komen dat zijn vijanden hem niet langer kunnen tarten. Dat ze voelen zijn geduchte macht. En zijn wraak. Dan vallen die vijanden achterover, zoals ook de soldaten in de hof van Gethsemane toen ze Jezus gevangen wilden nemen. En toen Jezus aan hen vroeg, wie zoekt gij? En ze zeiden, Jezus de Nazarener, en hij zei, ik ben het. En dan gingen ze achterover. Toen was hij in staat van vernedering. Wat zal het zijn als hij opstaat in zijn heerlijkheid en in zijn majesteit. En als hij zo aan zijn vijanden verschijnt. Zo breekt hij de macht van zijn vijanden soms. Hij kan het ook anders doen. Hij kan ze ook door zijn genade overwinnen. En dat doet hij ook. En daar laat de geschiedenis ook voorbeelden van zien. Dat als ze dan vallen, ze voorovervallen. Zoals Johannes op Patmos aan zijn voeten viel en ondervond. En toen legde hij zijn rechterhand op mij. Dat is een andere vorm van overwinnen. Het is ook overwinnen. Het is ook breken van het verzet. Het is ook een einde maken aan de weerstand, aan de tegenstand. Het is ook gewillig maken om te buigen. Maar het is een genadewerk als hij het zo doet. En als hij waarmaakt wat die psalm zegt. Ja, elk deel. Borsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Maar hoe hij het dan ook in deze tussentijd doet, gemeente. En mogen het in ons leven zijn zoals ik zo pas zei toen het ging over die mensen wier innerlijk verzet gebroken wordt door de gewilligmakende genade van de Heilige Geest, waardoor wij ons verzet staken en onze wapens neerleggen en gaan vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Als we dan de majesteit en de macht van deze koning van het Rijk van God zullen leren kennen, mogen het dan de openbaring van zijn majesteit in genade zijn. En mogen God ons allen ervoor bewaren om tot zijn vijanden te behoren en straks met zijn vijanden te worden verdelgd en als pottenbakkers vaatwerk te worden verbrijzeld. Maar hoe Christus dit in die tussentijd ook doet, er komt een dag dat hij met dat werk niet meer verder hoeft te gaan. Niet met het ene en niet met het andere. Er komt een dag dat er geen vijand meer zal zijn. En dat er niemand het meer aandurft om de vuist tegen de hemel te ballen. En zijn stem tegen de hemel te verheffen. Er komt een dag waarop al die vijandschap en al dat verzet echt gebroken zal zijn. En dan zal God zijn, alles. En in allen, laat ik dat laatste eerst nemen, in allen. U zegt, betekent dat dan alle mensen toch zalig worden? Is het dan toch waar dat het uiteindelijk met iedereen goed komt? Ligt dat besloten in dat woordje allen? Nee. Nee, de schrift laat ons zien dat het zo niet is. Er zijn te veel plaatsen in het woord van God die ons ook spreken van het verloren gaan van mensen. Van het eeuwig oordeel. Van de buitenste duisternis. Als de Heere zegt van Judas, het waren die mensen beter dat hij niet geboren waren geweest. Dan kun je daar toch uit aflezen dat het voor Judas eeuwig fout is. Als het tenslotte toch goed zou zijn gekomen met Judas, dan was het toch maar goed dat hij geboren was. Al was het dan een hele lange weg, als het toch goed gekomen zou zijn met Judas, dan was het een zegen dat hij geboren is. De Heer Jezus zegt, het ware beter dat hij er nooit geweest was. Nee, dat mag u niet uit deze woorden van Paulus in 1 Korinthe 15 aflezen, dat het met ieder mens toch in orde komt en dat ieder mens toch behouden wordt. Wie zijn dan die allen? Nou, u zult dat toch moeten zien zoals dat op vele andere plaatsen in het woord van God verklaard wordt. U zult dat moeten zien van alle verloste zondaren. Waar ze dan ook vandaan komen. Het maakt niet uit. En in welke tijd ze ook geleefd hebben. Het maakt niet uit of het in de tijd van het Oude Testament of van het Nieuwe Testament is geweest. Of dat mensen zijn geweest uit de periode kort na Pinksteren, na de uitstorting van de Heilige Geest. Of dat mensen zijn die nu nog geboren moeten worden. Maar alle die door de Heilige Geest wederom geboren zullen worden. En die door de Heilige Geest gebracht worden tot het waarachtige geloof en de waarachtige bekering. Langs een moeilijke weg of langs een meer geleidelijke en lieflijke weg. Zij zijn die allen. Ze hebben gemeen dat ze vroeger allemaal vijanden waren van de Heere. Dat geldt van hen allemaal. Dat ze allemaal met de rug naar de Heere toe stonden. Ze hebben ook gemeen dat de Heere dat anders gemaakt heeft. Dat hij op een lieflijke manier, of met veel geweld, als het zuizen van de zachte stilte, of als de bliksem en de donder, ze hebben het meegemaakt dat de Heere hen veranderd heeft. Hij deed ze hun nood zien, zij gingen hun nood inzien, en ze gingen met die nood tot God. Ze gingen belijdenis doen, schuldbelijdenis. Ze gingen verzoening nodig krijgen, vergeving afsmeken. En ze zijn door de Geest, die het werk van Christus in hun leven toepaste, tot God teruggebracht. En de verhouding is hersteld. En de schuld is vereffend. En nu zal het erom gaan dat God in die allen, kleinen en groten, geleerden en ongeletterden, dat God in die allen zal zijn. in heel die verloste schare, die in de Openbaring aan Johannes omschreven wordt als een schare die niemand tellen kan. In al die mensen, die duizenden en duizenden van vroeger en van later, uit beschaafde volkeren en uit onderontwikkelde landen, uit theologen en uit mensen die maar amper lezen konden, of misschien niet eens lezen konden, dat God in die allen zijn zal. Dat ze allen doorwoond zullen worden door God. En waar ze hier moesten klagen over doodsheid en dorheid en leegheid en armoede, en al die dingen werden op tijd ook hun tot schuld, daar hoeven ze straks nooit meer over te klagen, want God is in hen. Er zijn erbij die hier over veel kennis beschikten, en er zijn er ook bij die daar, die hier op aarde weinig of geen inzicht hadden, en die zichzelf zo onkundig vonden, en die zichzelf zo ongeschikt vonden, en die zulke kleine gedachten van zichzelf hebben gehad. Dat hoeft daar niet meer. Dat hoeft daar niet meer. Want daar is God in allen. En daar komt niemand meer achteraan. Daar zijn geen hinkenden meer. En daar zijn geen kreupelen meer. Hoe hinkend en hoe kreupel ze misschien ook in geestelijk opzicht door het leven gegaan zijn. En hoe slecht ze het ook konden zien en hoe vaak ze zich hebben moeten beschuldigen van hardhorendheid en hardleersheid. Dat zal daar niet meer zo zijn. Daar is iedereen zalig. En zalig, dat wil zeggen vol van God. God in allen. En daar is God, zegt de apostel, ook alles. Is dat hier dan niet zo? Soms. Soms. Bij tijden mag een kind des Heren dat wel eens beleven. Wegwereld. Wegschatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Bij tijden zeggen ze Asaf, zingen ze Asaf uit de grond van hun hart. Nou, wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Bezwijkt mijn vlees en mijn hart. Dan is God de rotssteen van mijn heil en mijn deel in eeuwigheid. Dan kijk je over al de bezwaren en over al de moeiten en over al de zonden een ogenblik heen. Dan tilt de Heer je erbovenuit. En dan mag je in de klare, zuivere atmosfeer van de gemeenschap met hem een ogenblik ademhalen. Ja, dan is God echt alles. God in Christus. God ook in al zijn deugden. En dan kan de mens niet anders dan aanbidden. Aanbidden in verwondering. Dat wordt bij tijden wel eens beleefd, weet u daarvan. Dat het beleefd wordt, dat de Heere genoeg is. En dat je hart maar vol kan zijn van de gunst en de genade en de goede tierenheid. God zijn vol is vol. Weet u daarvan? Of zingen we dat gedachteloos? En zeggen we dat zomaar op? Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? En als we dat zingen, dan moeten we ons realiseren dat er nog maar al te veel is op aarde wat ons oog zo graag lust. En waar we nog zo aan verslaafd zijn. Maar als we het echt beleven en als we het echt uit de grond van het hart mogen zingen, dan zijn we een ogenblik boven het stof, opgetild, dan is de hemel in ons hart. En dan hebben we vrede met God. En vrede met Gods weg ook, helemaal, hoe moeilijk die weg ook is. En vrede met de tegenslagen. En vrede met het ziekbed. En vrede in alle situaties. God kan dan geen kwaad meer doen. Maar dat is niet altijd zo. Dat blijft ook niet. Je komt weer terug zoals Mozes op de berg in de aanwezigheid van de Heere verkeerde. En daar zelfs deze uitwerking van ondervond dat zijn aangezicht begon te glinsteren. Die Mozes moet op een gegeven ogenblik ook weer van de berg af. En dan staat hij weer te midden van dat murmurerende volk. Nou, zo is het leven, zo is de ervaring van Gods kinderen ook. Ben je al eens op de berg geweest? Ben je wel eens opgetrokken geweest? Ben je wel eens in die nabijheid van de Heere geweest? Dan kom je daarna toch weer tot de ontdekking. En dat is ook in de woorden van een psalmregel uit te drukken. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Dan kom je toch weer tot de ontdekking, wij zijn uit de aarde aard. Geesteloosheid en vleeselijkheid gaan dan weer de toon aangeven. En je valt weer terug in dat strijdperk waar de apostel Paulus van getuigt in het 7e hoofdstuk van de Romeinenbrief. Waar hij zijn leven tekent als het leven van een tweemens, een gedeeld hart. Ja, ja, gedeeld. Hij is zeker een mens geworden die het goede wil doen. Dat heeft God van hem gemaakt. Daar is hij voor ingewonnen. Als ik het goede wil doen, ja, Paulus mag dat zeggen. En op goede gronden zeggen, dat heeft de Heer in zijn hart gelegd. Hij wil het goede, hij heeft lust tot gerechtigheid, lust om de Heer te vrezen, lust om in zijn wegen te gaan. Maar hij ondervindt dat het volbrengen er niet is. Nou ligt het kwade mij bij, zegt hij. Een mens met een hart waarin vlees en geest om de voorrang strijden. Een mens met genade. Een mens die het wel eens gezegd heeft. Hoe goed zijn mij uw redenen geweest. Een mens die het beleefd heeft. Het is mij goed. Nabij God te wezen. En tegelijkertijd helaas toch nog een mens die zeggen moet. Hoe kleeft mijn ziel aan stof? God alles? Nee, niet zoals dat straks zal zijn. Niet zoals je het hier in je beste ogenblikken zou wensen. Helaas. God is nog niet alles, ook niet in het leven van de zijnen. En ze moeten ook niet maar net doen alsof het wel zo is. Want dat is grootspraak. Daar zal het zo zijn. Daar. Want daar is de mens geen tweemens meer. Daar hoeft Paulus nooit meer te zeggen en hij hoeft het al eeuwenlang niet meer te zeggen. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Daar heeft niemand meer last van het inwonend verderf. Daar heeft niemand meer een strijd te voeren tussen geest en vlees. Daar is geen slapheid en geen halfheid meer waar je jezelf van moet beschuldigen. Daar heeft niemand meer een matte ziel. Want daar is God alles. Hier kennen we ten dele. Daar niet meer. Daar zal ik kennen zoals ik ook gekend ben. Dat zal straks de werkelijkheid zijn. Dat hoort ook bij het koninkrijk. Bij de volmaaktheid ervan. God alles. En in allen. Er zal geen vijand van de Heer Jezus Christus straks lopen op de gouden straten van het nieuwe Jeruzalem. Er zal geen dief of overspeler of vloeker of wat voor andere openbare zondaar daar binnenkomen. Die blijven buiten. Buiten. Voor eeuwig. Mensen die geen belang gekregen hebben, zielsbelang bij God. Die zullen ondervinden dat de poorten van die stad gesloten zijn. Zoals ze in de prediking van het evangelie door de sleutelmacht ook al gesloten worden. Hier ligt alles nog doorheen, hier wel. Als de Heer Jezus duidelijk maakt wat het koninkrijk is en u weet, hij doet dat in verschillende gelijkenissen. Dan vertelt hij ook die gelijkenis van dat onkruid dat tussen de tarwe gezaaid is. Die boer die heeft zijn knechten goed zaad laten zaaien. En als dat dan begint te ontkiemen, dan hebben zij met hun kennersblik door dat er toch ook ander zaad tussenin gezaaid is. En ze vragen aan die boer, zullen we het uitrukken? Nee, zegt die boer, dat is te riskant. Dan trekt hij ook het goede zaad uit. Je kunt het ook niet zo goed onderscheiden. Want wat die vijand gezaaid heeft, dat lijkt in vele opzichten ook op het gewas dat ik heb laten zaaien. Dat lijkt er soms als twee druppels water op. Mijn vijand is wat dat betreft erg geraffineerd, zegt deze boer. En die boer, die eigenaar, stelt de Heer Jezus voor. Nee, laat het maar staan, zegt hij tegen zijn knechten. Laat het maar tezamen opwassen. En dan, als de dag van de oogst komt, dan mogen jullie het gaan schiften, gaan zuiveren. Want laat het dan zo zijn dat het nu nog een gemengde hoop is, en dat het nu allemaal nog doorheen staat, door elkaar heen. Laat het zo zijn dat de akker deze wereld, het goede zaad en het kwade zaad, het onkruid tegelijkertijd voortbrengt. Dat wordt straks anders. Dan wordt het onkruid verzameld, in bossen gebonden en met onuitblusselijk vuur verbrand. En het koren binnengebracht in de hemelse schuren. Uw koninkrijk komen. Dat is ook het gebed, Heere, laat die gerichtsdag aanbreken. Laat die dag van de schifting komen. Laat die dag van de volkomen reiniging van mijn hart komen. Dat ik geen tweemens meer ben. Maar laat ook die dag komen dat onkruid en tarwe gescheiden gaan worden. Gemeente, durft u het nu nog meebidden? Wat de Heer Jezus zijn kerk, zijn discipelen geleerd heeft. Uw koninkrijk komen. Durft u het meebidden? Ook het verzoek, Heere, laat het zo niet langer blijven. Laat degene die vuil is, vuiler worden. En degene die gerechtvaardigd is, nog gerechtvaardigd worden. Laat de scheiding aanbreken. En laat de vijanden vergaan. En laat uw volk verlost worden met een eeuwige verlossing. En laat uw eer mogen reizen en reizen tot de volmaaktheid toe. En laat uw deugden blinken en schijnen in het oog van een ieder. Durft u het meebidden? Heere, laat de tijd aanbreken dat gij alles zult zijn. In allen, kunt u dat vragen? Met het heimwee in uw ziel, omdat er dat verlangen is geboren en omdat u bij tijden dat twee mens zijn zo moe bent. Omdat u dat tot zonde geneigd zijn en in zonde vallen en struikelen soms zo moe bent. Meebidden, omdat u de Heere meer zou willen geven dan u geven kunt, omdat u hem hartelijker lief zou willen hebben dan u tot nog toe ooit hebt gedaan, omdat u hem vuriger zou willen dienen dan u tot nog toe ooit hebt kunnen doen, omdat u hem trouwer zou willen volgen dan u tot nog toe ooit hebt kunnen doen, omdat het vlees nog altijd begeert tegen de geest. Maar dan is alles anders. Als we uit de liefde mogen begeren te leven, dan mogen we die liefde ook dan volmaakt betonen. Dan zal het kunnen. Dan is er niemand meer traag. Dan hoeft niemand meer aangespoord te worden. Dan hoeft er nooit meer gezegd te worden, richt op te dragen, knieën en versterkt het de slappe handen. Dat hoeft nooit meer gezegd te worden. Want ze zullen de kracht vernieuwen. Ze zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Ze zullen lopen en niet moede worden. Wandelen en niet mat worden. En alles voor Gods aangezicht. In het vriendelijk licht van zijn aangezicht. En wie daar iets van heimwee naar kent, die zal het toch ook wel eens bidden. Afgedacht nog van allerlei andere omstandigheden in het leven, die ons misschien dan weer tot zwijgen zouden kunnen brengen. Maar die zal dwars door alles heen toch tijden hebben, dat hij uit de grond van het hart zeggen kan, kom Heer Jezus. Ja, kom haastiglijk. Nu is het nog de tijd waar de apostel Paulus van spreekt over het zuchten. Zij die de eerstelingen des geestes hebben, zuchten in onszelf, verwachtende, verlangende naar de openbaring van de heerlijkheid van de kinderen Gods. Dat is allemaal nog toekomst. Maar je hebt er wel wat van gezien. En omdat je er wel wat van gezien hebt, kom je er ook nooit meer van los. En legt de Heer het iedere keer toch weer in het hart. Uw koninkrijk komen, Heer. Omdat je er wel wat van gezien hebt, van die woonstede die uit de hemel is. Van dat huis mijns vaders met zijn vele woningen. Kun je het bij tijden niet meer uithouden. Kun je niet meer thuis zijn in deze tabernakel. Want wij verlangen overkleed te worden met onze woonstede die uit de hemel is. Als je er wat van geproefd hebt, kom je er nooit meer van los. Nu wonen we nog uit van de Heere. Maar we zullen eens bij de Heere inwonen. En God zal alles zijn. En in alle. En wie heeft daar nou zin in? Mag ik het zo vanavond vragen? Wie heeft er nou zin in dat God in zijn leven ook alles zal zijn? En dat er niks meer tussenin zit. En dat niets er meer is wat je ervan aftrekt. En dat je nooit meer hoeft te vragen, wend mijn oog van de ijdelheden af. Verlevendig mijn hart door uw wegen. Heb jij daar nou geen zin in? Zou je nou niet willen dat dat ook je toekomst zou mogen wezen? Waar verlang je dan naar? En waar gaat je hart dan naar uit? Is er iets wat van zoveel waarde zou kunnen zijn? Is er iets in deze wereld te bedenken? Kun je echt iets noemen wat belangrijker, wat waardevoller, wat rijker is dan dit? God, alles, ook in mij? Waar leef je dan voor? Waar vul je je tijd mee? En waar hoop je dan straks je hoofd op te kunnen neerleggen? Als je dit niet hebt. Als je dit niet kent. Als je dit niet eens begeert. Dan hoor je bij dat onkruid. Dat tussen de tarwe instaat. Dan zit je in je kerkbank misschien wel naast iemand die de Heere mag vrezen. En die straks mag horen, komt gij gezegende mijns vaders, beërft het koninkrijk. Terwijl jij zelf moet horen, ga weg van mij, ik heb jou nooit gekend. Wie kiest toch over dwaasde voor het leven de dood? Het hoeft toch niet. De Heere staat vanavond toch nog voor ons. En hij breidt zijn koninkrijk toch nog uit. En hij roept het ons toch nog toe. Komt, buigen we ons dan biddend neer. Komt, laat ons knielen voor die Heere. Zouden we het niet doen? En zou u, die de Heere door genade mag kennen en vrezen, niet voortdurend daarnaar staan om meer en meer vervuld te worden met dat heimwee verlangen dat God straks eindelijk alles in u zal zijn. Amen. We zingen Psalm 119, het 62e vers. Samen danken. Heren, dat past ons inderdaad uw naam te danken. Voor het feit dat we deze dingen vanavond mochten horen. Dat u ze in uw woord hebt geopenbaard. Dat we het na mogen denken zoals gij het gegeven geopenbaard hebt. We danken u ervoor, heren, dat gij ons van deze geweldige zaken, die weliswaar voor een groot deel nog verborgen liggen in de toekomst, spreekt. Maar het zijn geen luchtkastelen. Het is geen verbeelding. Het zal echt zo zijn. God alles in allen. Daar nooit meer een zucht naar meer heiligheid, want de volmaakte heiligheid zal het deel van al de uwen zijn. Daar nooit meer een gebed om van de ijdelheden verlost te worden, want ze zijn er niet meer, de ijdelheden. Daar nooit meer een beschuldiging in ons geweten, dat we van uw wegen zijn afgeweken, want daar zal de vreze des Heren ook volmaakt zijn. Heren, als u het hart met uzelf vervult, dan is er voor de zonde geen plaats meer, nergens, nergens. Wat een zaligheid hebt gij zo weggelegd voor degene die u vrezen. En dat zult u nou zijn voor zovelen. Zovelen die uw verschijning in Jezus hebben leren liefkrijgen. We bidden van u, o God, geef dat dit vooruitzicht. Dit blij vooruitzicht. Het hart van de vromen echt strelen mag. En dat er anderen zijn die jaloers gemaakt worden op datgene wat gij weggelegd hebt voor degene die u vreest. O heren, we kunnen met veel dingen in raadselen verkeren. We kunnen bij heel veel dingen van uw beleid vragen stellen. We zullen dat, als u het ons geeft, een volgende keer ook gaan ontdekken als we gaan luisteren naar de volgende beden. Uw wil geschieden, en dat bidden we ook zomaar niet van onszelf uit. Maar heren, laten we te midden van alles wat verwarren kan en alles wat ons en wat ons zo diep erdoor kan doen gaan, toch dit mogen weten. Er komt een tijd Dat gij alles zult zijn in alles, in allen. En dat u alle tranen van de ogen afwist. En dat er geen rouw meer zal zijn. En geen gekrijt. En dat al de eerste dingen zullen zijn voorbij gegaan. Wat een toekomst, Heere. Maar dan alleen voor degenen die u vrezen. En die anderen. O God, als we nog bij die anderen horen. Bij dat onkruid dat op de akker van de wereld groeit en rijpt. En rijpt voor het oordeel. Wilt u dat dan dat wonder doen dat in de natuur nooit gebeuren kan. Maar in uw koninkrijk wel. Wilt u dan van onkruid tarwe maken. Nu het nog kan. En nu het nog het heden der genade is. Heere, wilt gij zo uw woord tot zegen stellen voor iedereen die het gehoord heeft. En voor iedereen die het nog zal horen. Om Jezus wil. Amen. We zingen het laatste vers van Psalm 3. Sta op, verlos mij, Heer. Gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.